Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 142, de versen 1, 2 en 7. Ik riep tot de Heere met luider stem. Ik smeekte en riep vol angst tot hem. Ik heb voor zijn aangezicht mijn klacht in mijn benauwdheid voortgebracht. En als mij geen hulp of uitkomst bleek, en ook vers 7, voer mij uit mijn gevangenis. 142, versen 1, 2 en 7. Gemeente, de schriftlezing vindt u in 1 Korinthe hoofdstuk 10, de versen 1 tot en met 22. 1 Korinthe hoofdstuk 10, de versen 1 tot en met 22. Daar lezen wij Gods woord. En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren. En allen door de zee doorgegaan zijn. En allen in Mozes gedoopt zijn, in de wolk en in de zee. En allen dezelfde geestelijke spijzen gegeten hebben. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde. En de steenrots was Christus. Maar in het meerderdeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn in de woestijn ter nedergeslagen. En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. En wordt geen afgodendienaars, gelijkerwijs als sommigen van hen, gelijk geschreven staat. Het volk zat neder om te eten en om te drinken, en ze stonden op om te spelen. En laat ons niet hoereren, gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben. En er vielen op één dag 23.000. En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben, en werden van de slangen vernield. En murmureert niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben en werden vernield van de verderver. En deze dingen alle zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op de welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Zo dan die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Uw lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. Doch God is getrouw, welk u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Daarom, mijn geliefden, vliet van de afgodendienst. Als tot verstandigen spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg. De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap met het lichaam van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Ziet Israël dat naar het vlees is? Hebben niet degenen die de offeranden eten gemeenschap met het altaar? Wat zeg ik dan? Dat een afgod iets is? Of dat het afgodenoffer iets is? Ja, ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, zij de duivelen offeren. En niet goden. En ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Gij kunt de drinkbeker des Heren niet drinken en de drinkbeker der duivelen. Ge kunt niet deelachtig zijn aan de tafel des Heren en aan de tafel der duivelen. Of tergen wij de Heren? Zijn wij sterker dan Hij? Tot zover de schriftlezing. Doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen wij daarna Psalm 136, de versen 1 en 26. Het eerste en het laatste vers. Loof de Heere, want Hij is goed. Looft Hem met een blij gemoed. Want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. 136, het eerste en het laatste vers na de belijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, vorige week hebben wij gemediteerd over zondag 28 van de catechismus in verband met het avondmaal komende zondag wil ik nu met u mediteren over zondag 30, de vragen 81 en 82. En dan hoop ik over 14 dagen met u te mediteren over zondag 29 en het begin van zondag 30. Dus vanavond willen wij in verband met de voorbereiding in deze week mediteren over vraag en antwoord 81 en 82. En daar lezen wij: voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degenen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn, en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken, hun leven te beteren. Maar de hypocrieten en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Nee, want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en zijn apostelen, zulken totdat zij betering huns levens bewijzen door de sleutelen van het hemelrijk uit te sluiten. Tot zover willen wij nu het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. We hebben het zojuist gezongen, Heere, want uw gunst alom verspreid zal bestaan tot in eeuwigheid. En dat is het wonder, dat is de troost van allen die op u hopen, van allen die met u bekendgemaakt zijn op een zaligmakende wijze. Zij die door het geloof leven, al hebben ze nog zoveel overblijvende zwakheden in zich. En al zien ze dat hun geloof niet zo is als het zou moeten zijn, toch, Heere, zal uw gunst bestaan in eeuwigheid. Want u houdt trouw aan uw werk en uw goedheid is verspreid op al uw werken. Zelfs in de gevallen natuur, de natuur die door onze zonden bedorven is, waar wij u belijdenis van afleggen, van onze schuld, waardoor het verderf en de sterfelijkheid in de natuur gekomen is. Toch zien we ook daar dat ondanks al het verderf wat wij aangericht hebben in de natuur, dat uw gunst bestaat. Dat ook in dit jaargetijde zien we hoe alles weer nieuw wordt. We zien uw macht, uw gunst, uw genade. Dat de bloemen weer bloeien, dat de bladeren weer uitbotten, dat een nieuw leven komt. Het is uw goedheid verspreid op al uw werken. Maar Heere, vooral zien wij uw goedheid onder de verkondiging van uw woord. Want u bent het die mensen verandert. En daarom wordt uw naam lof en eer toegebracht door uw kerk, door uw kinderen, door hen die een veranderd leven hebben. Er zijn zoveel veranderingen in dit leven. We kunnen van gezond ziek worden en er zijn zoveel veranderingen die u kunt bewerken in uw voorzienigheid. Heere, maar die grootste verandering, dat is dat u in plaats van een doorn een dennenboom laat opgaan en in plaats van een distel een mirt doet voortkomen. En dat dit u tot een teken zal zijn. En dat u doorgaat in deze gevallen mensen geslacht om daarin mensen om te zetten. Vanuit de dood in het leven. Dat mensen door uw Heilige Geest aangegrepen worden. En dat ze in de schuld komen voor u. Dat ze uw goedheid zien. En dat ze tegen uw liefde en uw goedheid gezondigd hebben. En dan zien ze met walging op hun eigen leven terug. O Heere, wat is dat een heerlijke verandering. Wanneer ze bevend komen op hun knieën voor u, Heere Jezus. En bij u gaan smeken om vergeving en verzoening. En u gaan bidden om uw Heilige Geest, opdat ze in een nieuw en godzalig leven zullen opstaan. Heere, wij danken u voor dat wonder, dat u een mens nieuw maakt. En wij geloven, en wij menen ook te zien dat u dat ook in ons midden doet. O Heere, gelooft zij daarom uw naam met diepst ontzag. En wij bidden u eerbiedig of u dat werk wilt uitrichten. Want dat werk wordt niet door een dominee verricht. Niet door een ouderling of diaken. Niet door een vader of een moeder. Dat doet u, Heere, uit vrije liefde. Grijpt u in het leven van mensen en dan verandert er wat. Dan komt er een nieuw zicht op de werkelijkheid. Een zicht op onszelf en een zicht op u en op uw woord. Heere, zo danken wij u voor die machtige verandering die u bewerkt. En Heer, al hebben we zo menigmaal tegen u gezondigd. En al hebben we geen recht op, ach Heer, in ons ligt niets. Niets, Heere. Maar wilt u zien op uw Zoon, Jezus Christus, die alles volbracht heeft, die borg is, die volkomen betaling gegeven heeft. Om zijnentwil kunt u het doen. Heer, u kunt het ook doen om de eer en de verheerlijking van uw naam. En Heere, wilt u het ook niet doen vanwege uw verbond, vanwege uw verbondsgoedheid en liefde. En Heere, wilt u het ook niet doen omdat u bewogen bent met barmhartigheid? Heere, wees toch zo met ons bewogen. En wilt u deze vernieuwingen, deze geestelijke veranderingen bij ons geven? Dat onze jongeren gezichten mogen zien, ja vanuit uw woord, door uw geest toegepast. Dat ze zichzelf zien zoals ze zijn, dat ze de gekruisigde zaligmaker zien en hem omhelzen. Dat ze zelf maar klein worden voor u en dat u groot wordt voor hen en dat hun leven op u gericht zal zijn. Wil het uitwerken in de harten van onze jonge mensen. Heere, wil wonderen doen. Wil doorbreken in het midden van de gemeente hen die in het donker zijn. Hen die bestreden en aangevochten worden. Hen die vastzitten aan bepaalde zonden. U weet het, u kent ons aller hart. Er is niemand die leeft, die rechtvaardig is voor u. Heere, laten we ook onze zonden en vervloeking mogen overdenken. Ook deze week, in de voorbereidingsweek. En geef dat we mogen overdenken. Wat u doorstaan hebt, Heere Jezus, om verlossing te bewerken voor zulke arme zondaren. En laten wij ons ook mogen zijn een hartelijk verlangen en begeren om voor u te leven. Heere God, wilt u werken met uw Heilige Geest. Zegen de bediening van uw woord vanavond. Ondersteun uw dienaar. Help ons bij het luisteren. Zegen hen die thuis met ons meeluisteren. In de verzorgingshuis of thuis aan de kerktelefoon. Gedenk hen in genade. Heere, wij willen u ook dankzegging doen. Dat u bij de kinderen van uw dienaar vanmorgen nieuw leven gaf. Dat dominee Kranendonk en zijn vrouw Ellie vanmorgen verblijd werden met de geboorte van een gezonde dochter. Heere, wil nu danken voor zoveel onverdiende zegeningen geschonken aan onze kinderen en ook aan uw dienaar en zijn vrouw. Onverdiende zegeningen. Wat bent u goed, wilt u verder ook alles welmaken. Heere, we bidden u om de uitbreiding van uw koninkrijk door deze wereld heen. Ondersteun hen die lijden, omdat zij uw naam belijden. Geef hen moed en krachten. En u weet precies wat zij nodig hebben, want u bent ook voor hen de goede herder, ondanks alles. Heere, wij stamelen en wij smeken u, breid uw koninkrijk uit. wil nog velen overzetten vanuit de dood in het leven, dat ze een nieuw hart krijgen onder al de volkeren, ook onder Israël, uw oude bondsvolk, wil ze nog opzoeken met uw genade. Heere, hoor ons bidden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 23 en u krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. Psalm 23. Geliefde gemeente, zo worden wij deze week weer bepaald bij die vraag: voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Het is een vraag waar de catechismus ons een antwoord op geeft. En daar willen wij nu met elkaar over nadenken in deze week van voorbereiding. Dus voor wie is dan het avondmaal? Daar worden verschillende antwoorden op gegeven. Sommige mensen zeggen dat het avondmaal is voor hen die openbare geloofsbelijdenis hebben afgelegd. Dus zij die belijdenis gedaan hebben, zij behoren dan ook aan het avondmaal te gaan. Er wordt gezegd dat beloven zij en dat moeten ze dan doen. Anders zijn ze ongehoorzaam aan hun belofte en ongehoorzaam aan de Here. En zo zien mensen een direct verband, een causaal verband tussen geloofsbelijdenis afleggen en het aangaan aan het avondmaal. Weer beantwoorden anderen die vraag door te zeggen dat het avondmaal alleen is voor hen die duidelijk hun bekeringsweg kunnen vertellen. Zij zijn dus verzekerd van hun aandeel in Christus. En daarom zeggen zij het avondmaal is voor hen die verzekerd zijn van hun aandeel in de Heer Jezus. Maar nu geeft de catechismus ons een ander antwoord. De catechismus zegt, voor wie is het avondmaal ingesteld? Voor degenen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Dat is het antwoord dat de Heere geeft. Wat de catechismus geeft. Maar dat is gebaseerd op het woord van God. Dus Gods woord leert ons niet dat iemand die belijdenis gedaan heeft, daarom aan het avondmaal moet gaan. Dat is niet de reden. De reden waarom iemand aangaat is wat we hier vinden in de catechismus. De catechismus, de onderwijzer, vertelt ons, het is een kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat is nodig. Voor hen heeft de Heere zijn avondmaal ingesteld. En zo zegt de catechismus ook niet dat het is voor hen die het zeker weten. Het is niet voor alleen voor de verzekerden. En vorige week hebben we daar juist over nagedacht. Hoe wordt gij in het heiligavondmaal vermaand en verzekerd? Dat het offer van de Heer Jezus ook u ten goede komt. Hebben we nagedacht over die woorden vermaand en verzekerd. Dus daaruit blijkt dat het voor hen is die wellicht helemaal geen vaste zekerheid hebben. En toen hebben we gezien dat het avondmaal dient juist tot versterking. Dat net zoals ik de wijn zie ingegoten in de beker, het brood gebroken, dat net zo zeker is het bloed van de Heer Jezus gestort. Als een verzoening voor mijn zonden. En het brood dat ik zie en neem en eet, net zo zeker heeft de Heer Jezus zijn lichaam voor mij aan het kruishout laten verbreken. En zo word ik vermaand, onderwezen. En zo word ik verzekerd, vertroost. En daarom als het avondmaal alleen maar voor verzekerden zou zijn, ja, dan zou Gods woord zichzelf tegenspreken. Dan zou de catechismus ook tegen Gods woord ingaan. Het is ingesteld juist tot versterking van het geloof. Tot verzekering van dat aangevochten geloof. Want de werkelijkheid is dat Gods kinderen vaak bestreden en dat ze aangevochten worden. Wanneer de Heere werkt, dan zal de duivel ook proberen dat werk stuk te maken. Voordat iemand door Gods geest bewerkt wordt, zijn er die aanvechtingen niet. Er zijn wel moeiten van het leven. Er kan ook wel een bepaalde schuldgevoel zijn om een bepaalde zonde. Maar dat is niet echt een besef van onze zonden en onwaardigheid. Dat is nog niet de ontdekking aan onze verdorven natuur. Maar wanneer dat er komt, zo'n ontdekking, en wanneer er een trekking is naar de Heere Jezus, dan komen er aanvechtingen. Dan komen er bestrijdingen. Dan wordt het nood soms. En dan wordt een mens aangevochten. En zo wist de Heer op het allervolmaakst dat zijn kinderen, die vaak bestreden en aangevochten worden, dat zij vertroost en versterkt en ook vermaand moesten worden. Ja, die zwakken moesten versterkt worden. En hen die gebroken zijn, dat ze verbonden moeten worden. En het is juist een aanklacht tegen de valse herders dat ze dit niet deden. Ezechiël 34, vers 4. De zwakken sterkt gij niet, en het kranke heelt gij niet, en het gebrokene verbindt gij niet, en het weggedrevene brengt gij niet weder, en het verlorene zoekt gij niet. Maar gij heerst over hen met strengheid en met hardigheid. En zo mogen wij in de gemeente van de Heer Jezus Christus niet hard zijn en niet streng zijn. Maar we moeten zoeken om te trekken, te verbinden, te versterken, heen te wijzen in liefde. En zo mogen we in de gemeente van de Heere Jezus ook niet slap zijn. Dat alles maar toegegeven wordt en alles maar kan. En dat zonder werkelijk blijk te geven van liefde tot de Heere. Zonder werkelijk blijk te geven van het verlangen om met de Heere te leven. Dat dan maar mensen aan mogen gaan. En zeker niet als ze nog in bepaalde zonden leven. En zo mogen we niet hard zijn, zo mogen we niet slap zijn, maar we moeten bijbels zijn wanneer wij het heilig avondmaal bezien. En vaak kunnen we ook deze vraag opvatten, dan doen we er het woordje niet tussen. Dus dan denken wij, voor wie is het avondmaal des Heren niet ingesteld? En dan leggen we vereisten op aan elkaar. Die toch boven de eis van Gods woord uitgaan. Dan kunnen we vereisten opleggen die boven de vereisten uitgaan, zoals we in het evangelie zien. Hoe de Heere Jezus met mensen omging, die met een aangevochten geloof tot hem kwamen. Hoe vaak zegt de Heere niet tot hen, vrees niet. Zullen we zo meteen nog wat voorbeelden van zien. Omdat ze vreesden, vrees niet. Het was een zwak geloof. Aangevochten geloof. En zo gemeend hebben wij het nodig onszelf te beproeven. En daarbij moeten we maar goed luisteren naar de schrift. En mogen we ook luisteren naar hoe de catechismus dit pastoraal verwoord heeft. Dus voor wie is het avondmaal des Heren wel ingesteld? We moeten deze vraag positief opvatten. En dan zegt de catechismus niet dat het voor alle kerkleden is, niet voor alle belijdende leden, niet voor hen die alleen die verzekerd zijn van hun aandelen, niet voor hen die hun, hun aandeel in Christus en niet voor hen die hun bekeringsweg precies weten uit te leggen. Maar de catechismus geeft 3 kenmerken van de gasten aan het avondmaal. Het is heel makkelijk te volgen, u voelt het aan. Ten eerste die zichzelf vanwege hun zonden mishagen. Dat is het enige. Daar wijt de catechismus ook niet over uit. De catechismus gaat niet hard allerlei eisen opleggen. Maar die aan hun zonden, die aan zichzelf een mishagen hebben, dat is een walg, een soort afkeer aan onszelf vanwege hun zonden. En dat is het waar Gods geest op aanwerkt in het geestelijke leven. En dat gebeurt allemaal niet automatisch. Dat hebben we ook niet van nature, een mishagen aan onszelf. Dat behoort tot het werk van Gods Heilige Geest. Want wanneer de Heere gaat werken in het geestelijke leven, dan is het eerste wat de Heere doet, hij werpt licht over uw leven. U gaat zaken anders zien. En dat komt doordat de Heilige Geest licht werpt op uw leven, op uw hart, op Gods woord, op de werkelijkheid om u heen. En door dat ontdekkend werk van de Heilige Geest gaat u ook zien dat u zelf allemaal verkeerde dingen doet. Maar dieper dan dat, want we kunnen in het leven nog een vrij netjes leven, uiterlijk. Maar de Heilige Geest boort dieper en laat zien dat de insteek van uw leven, dat dat zelfzuchtig is. Dat u op uzelf gericht bent. En Gods Geest laat u zien dat u God voorbij leeft. Dat u zonder hem leeft. En dan wordt u ontdekt aan het kwaad wat in uw huis, door uw houding, door uw gedachten, in uw woorden, in uw instelling. En dat u de Heere niet zoekt, niet kent. Dat hij eigenlijk een vreemde voor u is. En dan schrikt u daarvan. En dan ziet u dat u tegen Gods liefde zondigt. Dat God alleen maar goed voor u is. En dan wordt dat een pijnlijke ontdekking. En dan wordt dat besef van het kwaad in mijn eigen leven, dat wordt de grootste last die u draagt. En dat wordt alleen maar verdiept wanneer u ziet op de goedertierenheid en de liefde en de trouw van God. En dan ga ik walgen van mijn eigen leven. En dan ga ik walgen. En dan zie ik dat ik God mis in mijn leven. En dan kunnen daar in het verborgen ook tranen om geschreid worden. En dan wordt er geroepen om verlossing. Dan komt er een trekking naar Christus, omdat we weten dat hij de borg is en de middelaar. Maar dan komt er een roepen en een trekken en een uitzien naar hem. En er is een afkeer van al het vuil wat mij aankleeft. En nu wordt de een dieper doorgeleid in de kennis van zijn schuld en zonde dan de ander. Het kan ook te maken hebben met hoe we geleefd hebben. Als we in uitbrekende zonden geleefd hebben, dan zal in de regel de pijn ook van de zonde aanvankelijk ook dieper zijn dan hen die altijd meegeleefd hebben met de kerk en geen uitbrekende zonden gedaan hebben. En dan is er ook nog zo aan het begin van het geestelijke leven dat er nog maar vaak een vrij geringe opvatting is van de zonde. Genoeg om onze mishaar aan onszelf te hebben, maar u weet het, dat vaak later in het geestelijke leven er meer tranen geschreid worden. Dat men erachter komt hoeveel diepten van verderf er nog in ons hart is. En dan leidt de Heere zijn kind ook vaak dieper door. In indrukken van zijn eigen hoogmoed. En eigen wijsheid. Men wordt bang van zichzelf. En van hetgeen waartoe een mens in staat is. En dan wordt het beleefd dat ik geen enkel recht heb om iets van God te ontvangen. Dat hebt u aan het begin van het geestelijke leven, maar ook verderop in het geestelijke leven wordt dat verdiept. Dan zie ik diepten en dan komt er pijn en verdriet. En dat is nou het mishagen waar de catechismus over heeft. Kijk maar naar de schrift. Hoe zegt Paulus over zichzelf, ik ellendig mens. We horen hem dat niet zeggen in Damascus, na zijn bekering. Daar horen we dat hij terstond predikte hij Christus in de synagogen. Na die 3 dagen van duisternis waarin hij verkeerde, toen zette God hem over. Maar later lezen we de Romeinenbrief. En we zien als je de brieven van Paulus leest een verdieping daarin. Daar zijn redenen voor aan te geven. Dat hij ook verdiept werd in de kennis van zijn eigen ellende. En zo wordt er juist plaats gemaakt voor de Heere Jezus Christus. Wanneer u zicht hebt op uw eigen verderfelijk hart. Ja, dan is troost nodig. In feite wordt het zo dat wanneer u echt zondaar voor God wordt, dan is het werkelijk onhoudbaar. Wanneer u werkelijk door Gods geest met uw zonde en schuld bekendgemaakt wordt, wanneer u in de engte komt, dan wordt u echt benauwd. Dan kunt u niet functioneren. En vaak duurt zulke pijnlijke ontdekkingen ook niet zo heel lang. Want het is niet houdbaar. Dan drijft het u uit om de troon van de genade te bestormen. Want u kunt er niet uithouden. En dat is de drukkende hand van de Heilige Geest die u drukt naar de Heer Jezus toe. Want daar moet u zijn. En dan vindt u lieflijke vertroostingen. Uit de wonden van Christus. En om dan ook verder in het geloofsleven, wanneer er verdieping mag zijn in deze zaak, en wordt juist aan het avondmaal, wordt er troost geput uit die wonden van Christus, dat hij zijn bloed gestort heeft om al mijn vuil en al mijn overblijvende zwakheden en zonden te bedekken. En dat de Heere Jezus die onpeilbare diepten van mijn geneigdheid tot het kwaad bedekt. En dat geeft dan zo'n troost aan het avondmaal. Troost in het geestelijke leven. En wat is nou nodig voor een gast aan het avondmaal? De catechismus zegt een mishagen aan uzelf hebben. Vanwege uw zonden. En daar moeten we ook niet overheen stappen. Moeten we ook niet zeggen, ja, we doen allemaal zonden, ik doe het ook. Dan hebt u geen mishagen aan uzelf. Dan verontschuldigt u uzelf. U zegt, ja, we zijn allemaal zondaar. Ja, zo ben ik geboren. Nee, een mishagen, daar ligt pijn in. Daar ligt walging in. Dan wordt men eraan ontdekt dat zo gauw klimt de weerstand in mij tegen die goede God op. Dan gaat u bidden. Jeremia 31 vers 18. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Want gij zijt de Heere, mijn God. Ja, dan wordt er gepleit op dat verbond. Op zijn aanbiedingen die er zijn in Christus. In zijn woord. En zo heeft Calvijn nadruk gelegd op de boetvaardigheid. dat het leven van een christen kenmerkt. En Luther heeft daarop gewezen dat het gehele leven van de christen een boetedoening is. Kijk, dat is nou verootmoediging. Geen rechten in uzelf te hebben. Verootmoediging vanuit de eerbied voor God en voor zijn heiligheid en voor zijn naam en voor zijn eer. En dat ik dat verknoei in mijn eigen leven. Dat is dat mishagen. Kent u dat? Het is iets anders om negatief door het leven te gaan. Je hebt mensen die altijd wat klagerig zijn. Die ook van nature wat zwaarmoedig zijn. Ze klagen over de omstandigheden, over de tijd en over andere mensen. Klagen ze veel meer over dan over zichzelf. Dat is een negatieve outlook op het leven. En dat... Ja, dat kan heel bezorgd lijken, kan heel bedrukt lijken, maar dat heeft nog niets te maken met een walging te hebben aan mijn eigen leven. En dat ik me daarop richt, dat het zwaarste voor me wordt. En zonder de nood van uw zondig hart te proeven, betekent de Heere in feite weinig of niets voor u. Want hij is gekomen om zijn volk zalig te maken van hun zonden. En zo wordt er gedorst naar verzoening met God. En daarmee komen we op het tweede wat de catechismus ons aanwijst. Dat voor wie is het avondmaal ingesteld? Voor degenen die zichzelf vanwege hun zonde mishagen, dat hebben we zojuist gezien. En nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Kijk, vanuit die nood van zondaar zijn kunnen ze niet meer zonder de Heer Jezus in hun leven. Ze begeren de bedekkende verzoening van Christus in hun leven. Want zijn bloed reinigt van alle zonde. En dan wordt het zo heerlijk beleefd wat er in Gods woord staat. Zoals Jesaja 53. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Door zijn striemen is ons genezing geworden. En zo wordt Christus in feite aangeboden op elke bladzijde van zijn woord. En daar leidt Gods geest de mens naartoe. Christus is het doel. Christus voor u. Christus in u. En u voor hem. U in gemeenschap met hem. Daar gaat het om. En zo wordt er dan geroepen om de Heere Jezus in het leven. Om zijn verzoening. Zo wordt er gedorst naar de gerechtigheid van God. En dan wordt er daarna om meer van Christus gevraagd in het leven. Zo wordt er gevlucht naar de Heere Jezus toe. Nee, ik kan u niet zomaar pakken. Ik kan u niet zomaar die gerechtigheid mezelf toepassen en zeggen, nou heb ik het. Heer, ik heb u daarvoor nodig en daarom vlucht ik tot u. Omdat u mij zaligen kan en ik geloof dat u mij zaligen wil. En wie is dan de Heere Jezus voor u? Is hij uw toevlucht geworden? is Hij uw borg geworden. Schuilt u onder zijn vleugelen, omdat Hij de borg is. Jongens en meisjes, weten jullie wat een borg is? Een borg. Nou, als jij nou buiten fietst, hè, heb ik een keer meegemaakt toen ik een jongetje was. Toen moest ik leren fietsen en ik botste tegen een auto op. En het lichtje ging kapot van die achterlicht van die auto. En toen moest mijn vader erbij komen en hij betaalde die man en toen was ik klaar. Mijn vader was een borg. Die betaalde voor mij de schuld. En als jullie wat ouder worden en je wilt een auto hebben en je wilt een lening daarvoor afsluiten bij een bank, dan wil de bank dat er iemand borg voor je staat. Dat als jij je lening niet afbetaalt, dan moet je vader voor je betalen. Nou, het is de vraag of je vader dat wil doen. Maar in ieder geval, dat is een borg. En zo is de Heere Jezus borg voor zijn volk. Hij betaalt de zonden van zijn volk. En daarom is Hij zo lieflijk, zo heerlijk. Daarom wordt er naar Hem verlangd. Daarom is Christus centraal. En daarom wil de Heilige Geest een mens uitgedreven wordt naar de Heere Jezus. En jongens en meisjes, dat moeten jullie ook leren. Dat je nu al leert zien dat Jezus alleen voor mijn zonde kan betalen. En dat je daarom naar Hem toe moet. Om Hem te hopen. Ik hoop dat jullie dat ook doen. Dat je ook persoonlijk in je bidden voor je naar bed gaat, gaat pleiten. Bidden, vragen. Heere Jezus, was mij van mijn vuile zonden. Met uw bloed wil ze wegwassen. En wil mij uw beeld gelijk maken. Wil mij bekeren. Wil mij straks in de hemel brengen. Bid het maar, jongens en meisjes. Leid mij door dit leven. Dat ik straks bij u mag komen. Want dat gebed wil God verhoren. Omdat Hij borg wil zijn. Hij wil voor je betalen. Want Hij alleen verzoent mijn schuld. Niet mijn rechtzinnigheid, niet mijn mooie gebeden, niet mijn trouw die ik toch niet heb. Maar U, Heer Jezus, U alleen. En dan zegt de catechismus hier dat die gasten aan het avondmaal vertrouwen dat hun zonden hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Ze vertrouwen dat hun zonden om Christus wil vergeven zijn. En dit is het punt waar het om gaat bij het avondmaal. Waar zo velen onder ons ook worsteling mee hebben. Dat vertrouwen, dat hun zonden om Christus wil hen vergeven zijn. Ja, u wilt het vertrouwen, maar u kunt het niet. En daarop wordt u aangevochten, omdat dit vertrouwen ontbreekt. En daarom zegt u, daarom hoor ik niet aan het avondmaal, want ik vertrouw niet dat mijn zonden vergeven zijn. En hoe moeten we dan dit vertrouwen opvatten? Het is vertrouwen. En niets minder dan dat. Maar is het ook een verzekerd vertrouwen? Het geloof op zichzelf is vertrouwen. Het geloof richt zich op Christus. En wanneer iemand de Heere Jezus aanroept vanuit de nood van zijn leven en ziet en weet dat de Heere Jezus de enige betaling is voor mijn zonden en dat ik walg van mezelf en ik wil niet meer zo verder leven. Ik kan niet zonder u. En hij vlucht tot de Heere Jezus. hij weet dat de Heer Jezus de enige betaling is voor mijn zonden, dan vertrouwt u dat hij de enige betaling is voor mijn zonden. En dan weet u dat hij het kan en dan weet u vanuit het woord dat hij het wil en daarom pleit u. En ik hoop dat het zo met u mag zijn dat u dag en nacht pleit en roept, omdat ik zonder u niet kan en zolang ik zonder u leef ben ik nog verloren. En dat alleen uw bloed een volkomen betaling voor mij kan zijn. En als het goed is en als het oprecht is, dan komt er zo een verlangen naar de Heer Jezus. En een hopen op Christus en een zoeken van Christus. Dat is het geloof. En dat geloof sluit vertrouwen in. De catechisme spreekt niet van verzekerd geloof, maar van vertrouwen. En dan zegt het geloof, hij zal mij niet uitwerpen. Hij zal mij verzoenen. Hier zien we weer, gemeente, waar we laatst over nagedacht hebben, het onderscheid tussen de toevluchtnemend geloof en de wederkerende daad van de Heilige Geest. Daar ligt verschil tussen in de beleving, in het geestelijke leven. Die wederkerende daad van Gods Heilige Geest, dat weet u nog, dan werpt Gods Geest licht op Gods bemoeienissen met de ziel. En dan komt de Heere over in het hart en stort hij zijn liefde uit in het hart. En er komt vrede met God en u weet dat u van hem bent en dat hij de uwe is. Dan hoort u het uit zijn mond. En dan roemt u in God naar waarde nooit te prijzen. Hij zag op mij neer. Ik was verslagen, ik lag gebonden in de banden van de dood. Maar u hebt die banden verbroken. U bent overgekomen. Dat is de wederkerende daad van de Heilige Geest. Dat is schriftuurlijk. Maar wanneer u die wederkerende daad voor uw besef niet hebt meegemaakt, dan betekent dat niet dat u het geloof niet kent. Waarom worstelt u om genade? Waarom roept u de Heere aan? Waarom zoekt u hem in het verborgen op stille plaatsen? Waarom maakt u daar tijd voor vrij? Waarom hunkert u naar hem? Waarom verlangt u naar hem? En zoekt u hem en kunt u niet zonder hem? Ik hoop dat het zo inderdaad is in uw leven. Omdat u weet dat hij volkomen genoeg is. En dat God naar niets anders kijkt dan naar Christus op uw leven. En wat is het dan heerlijk om met uw zondennood en met uw mishagen aan uzelf u te laten zakken en zinken op deze volkomen zaligmaker. Maar als we nou naar de Bijbel kijken, naar de evangeliën, zien we nou voorbeelden van dit, van dat toevluchtnemend geloof. Nou, kijk maar naar de discipelen. De discipelen, wat voor mensen waren dat eigenlijk? Ze hadden gehoord van Johannes de Doper, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En ze zijn de Heer Jezus gevolgd. Maar ze wisten nog niet van het kruislijden. Ze hadden nog geen oog zelfs voor het borgtochtelijk werk van de Heere Jezus. Ze wisten dat de Heere Jezus voor hen zou zorgen. En dat hij goed voor hen was. En Petrus heeft het ook beledigd. Hij zei het, de Zonen Gods die in de wereld komen zou, de Heere Jezus Christus, de Messias, Ze beleden dat, ze wisten dat. En ze hadden ook alles verlaten om hem te volgen. Maar ze waren nog zo zwak. Zo zwak. Ze zaten daar aan het avondmaal nog met elkaar ruzie te maken over wie toch de belangrijkste zou zijn. En ze wilden elkaars voeten niet eens wassen. Het waren toen nog zulke zwakke gelovigen. En toen de Heer Jezus hen terecht wees, toen zwegen ze, beschaamd. Ze wilden niets, weer niet zelfs terugzeggen. En het hele kruislijden was voor hen verborgen. Er mankeerde van alles aan hen. En toch heeft de Heere Jezus hen verwelkomd aan zijn tafel. Ondanks al hun zwakheden. En de Heere Jezus zou hen ook verder leiden. En zou hen maken wie hij wilde dat ze zouden worden. Maar ze hadden geen bevestigd geloof. Ze hadden geen verzekerd geloof. Later, toen de Heere overkwam op Pinksteren, en daarvoor begon het al een beetje toen de Heere Jezus op hen blies, maar met Pinksteren, toen waren ze vol van de geest, toen hadden ze zicht op dat kruislijden en de opstanding, toen wisten ze, toen hebben ze het blijmoedig en vrijmoedig getuigd. Toen waren ze niet meer bang voor mensen, toen was de Heere overgekomen in hun leven. Daar mag u om vragen. Dat is toch goed dat de Heer overkomt in uw leven. U mag alles wat goed is van de Heer vragen. Heer, kom nog eens over in mijn leven. Bidt u dat wel eens? Mag u om vragen? En dan die verlamde man uit Matteüs 9. Weet u, die door die vier vrienden gedragen werd en neergelaten door het dak. En dan ligt die man voor de Heere Jezus. En dan is het eerste wat de Heere Jezus zegt, zoon, wees welgemoed. Met andere woorden, zoon, vrees niet. Uw zonden zijn u vergeven. Die man die vreesde. We weten niet alle omstandigheden, het wordt niet in detail verteld. Maar de Heere zal nooit een woord zeggen wat niet geschikt is, wat niet gepast is. Die man die lag daar te beven en te sidderen, vrees niet. Dat was een toevluchtnemend geloof. Vrees niet. De Heere nam hem aan. Maar toen de Heere zei, uw zonden zijn u vergeven, toen wist hij het. Toen wist hij het. Toen veranderde alles voor hem. En toen de Heere Jezus daarna zei als teken dat hij macht had de zonden te vergeven. Sta op, neem uw beddeken en wandel. Hij deed het. Toen was die man een ander mens geworden. Toen was God overgekomen in zijn leven. En we denken aan Jairus, de overste van de synagoge. Hij vraagt de Heere Jezus mee te gaan in Lucas 8. En dan wordt de Heere Jezus opgehouden door die bloedvloeiende vrouw. O meester, mijn dochter ligt op haar uiterste. Ze is aan het sterven, kunt u meekomen? En dan wordt de Heere Jezus opgehouden door die bloedvloeiende vrouw. En alles wat daar gebeurde. En die man zit erbij. En dan komen de dienaren naar die man toe. Ja, het is al te laat. Ze is overleden. Ze is overleden. En dan zegt de Heer Jezus tegen die man, vrees niet. Geloof alleen. En ze zal behouden worden. Die man vreesde. Terwijl hij tot de Heer Jezus gekomen was. Hij vreesde. Duizend vrezen. En toch ging de Heere met hem mee. De Heere verwerpt dat kleine, aangevochten geloof toch niet. Hij zal het verbroken, gekrookte riet niet verbreken. Hij spreekt vrede tot die overste. Maar toch was die man niet helemaal gerust. En toen ze in de kamer kwamen. En toen de Heere Jezus dat dochtertje opwekte. Dan lezen we dat die ouders zich ontzetten. Kijk, toen wisten ze het zeker. Omdat de Heer het gedaan had. En zo kwam de Heer over in hun leven. Toen wisten ze het. En Gideon werd geroepen om het volk te leiden. Hij had zelfs een engel gezien, maar hij vreesde. Terwijl hij wist dat God verlossen kon. En hij heeft die Baals altaren omvergeworpen, maar hij vreesde wel. Hij had geen verzekerd geloof. Hij vreesde zozeer dat er verschillende tekenen en wonderen aan te pas moesten komen. Totdat hij tot die overgave kwam aan God. En zo zien we nog vele voorbeelden. Mensen die zwak zijn in zichzelf. Ze hebben zonden, last van hun ongeloof. Ze vrezen, heen en weer gedreven. Maar ze wenden zich tot Christus. En Christus werpt hen niet uit. Want het gekrookte riet zal hij niet verbreken. Ze wenden zich tot Christus. Ze hebben ook verder niemand. Ze gaan ook naar niemand anders toe. Ze zien ook af van zichzelf. Ze hebben geen kracht in zichzelf te verlossen. Geen gerechtigheid in zichzelf. Er is maar één naam onder de hemel gegeven. Waartoe zij vluchten. Naar wie zij opzien. Naar wie zij dorsten. Maar verzekerd nee. Maar toch is hij het. Dat is het vertrouwen. Dat hij het kan doen. Het vertrouwen waar de catechismus van spreekt. En voor het geloof is het zo heerlijk om te zien op de volheid van de Heere Jezus Christus. En dat is nou ook nodig in een week van voorbereiding. Om te zien op de volheid die er ligt in hem. Mediteer daar maar over. En laat er een heilig verlangen in uw hart opgewekt mogen worden. Om hem te kennen. Om de kracht van zijn opstanding in uw leven te kennen. U met al uw zwakheid en met al uw aangevochten en bestreden geloof. Mediteer over dat bloed. Mediteer over dat offer dat een bedekking is voor al de overblijvende zwakheid van ons geloof. Zwakheid van de gebreken die er zijn. En mediteer over zijn goedheid. En onderzoek uw hart of u uit het geloof bent dat u werkelijk de toevlucht tot hem neemt, dat u werkelijk uw leven en uw zorgen op hem wentelt. Al is het voor uw besef dat er geen antwoord is. Maar toch is hij degene naar wie u uitgaat. En dan wordt dat geloof, gemeente, dat wordt ook gekenmerkt door overgave. We zien ook in dit antwoord die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken, hun leven te beteren. Kijk, wanneer dat geloof er is, dan wilt u hem kennen, dat hij in uw leven werkt en dat hij uw leven verandert, dat u zijn beeld zou weerkaatsen. Dat de vrucht van Gods geest op u gelegd wordt. Daar verlangt u naar. dat uw geloof versterkt zou worden, maar dat Christus verheerlijkt zou worden, dat uw zwakheden bedekt worden, dat uw leven gebeterd wordt, dat het niet meer zo blijft zoals het is, maar dat die oude mens zal sterven, dat ik niet meer zo zelfgericht zal zijn, dat ik niet meer zo vastzit aan de dingen van dit leven, dat ik wel mijn tijd besteed zoals u dat wil hebben, dat u alles te zeggen hebt over mijn leven, dat alles een open boek is. Wijst u maar aan wat er weg moet en wijs maar aan wat er veranderd moet. Want ik begeer dat mijn leven gebeterd wordt. Want ik wil niet meer van mezelf zijn. Dat bedoelt de catechismus. Kent u dat? Dat uw leven veranderd mag worden tot zijn eer. En dat hij uw koning wordt die alles bestuurt in uw leven. Dat hij uw profeet wordt die u bij de hand neemt en onderwijst en leert aangaande de weg die u gaan moet. Zo wordt er een honger en een dorst opgewekt naar Christus. Hij wordt dan het doel van mijn leven. En dat vloeit voort, gemeente. Uit de trekkende liefde van Christus, die door zijn geest zo trekt. Dan leeft u bij het woord. Dan heeft het gebed, de intieme omgang met de Heere voor u een belangrijke plaats in uw leven. Dan kunt u er ook niet zonder. Daaruit blijkt het ook authentiek dat u wilt dat uw leven gebeterd wordt. Maar er zijn ook anderen. Er zijn ook hypocrieten in de gemeente. Want de hypocrieten die zich niet van ware harte tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Ja, er zijn dwaze maagden en wijze maagden. Er zijn bokken, er zijn schapen. En wat is een hypocriet? Een hypocriet is iemand die net doet alsof. Dat is een toneelspeler. Het is ook het woord waar het Grieks gebruikt wordt voor toneelspeler. Het woord hypocriet. Hoe herken je nou een hypocriet? Kijk, dat kunnen we in onszelf niet zien. Nou, laten we zo zeggen, dat kun je aan de buitenkant niet zien. Laten we dat zo zeggen. Van de ander, dat kun je niet zien. Wat is een hypocriet? Je kunt het niet zien, je kunt mensen niet aanwijzen. Maar een hypocriet verraadt zichzelf. Aan zijn spraak herken je hem. Want een hypocriet praat over zichzelf. Hij wil zichzelf profileren. En daarmee bedekt hij zijn ongehoorzaamheid. Hij praat over zichzelf. Hij zoekt de eer van mensen. Dat is een hypocriet. Hij wil door de mensen gezien worden. Hij is op zichzelf gericht. En zo in deze week van voorbereiding, waar richten wij ons op? Achten wij de ander uitnemender dan onszelf? Of hebben wij de mond vol van anderen? Maar we spreken weinig over onszelf. Bij de zelfbeproeving tot het avondmaal behoort dit zo te zijn. Zo behoort het te zijn in het leven, gemeente, zelfonderzoek. Dat is noodzakelijk. Want als het zo is dat deze worstelingen en dit hongeren en dorsten niet aanwezig is, wanneer hij niet in het centrum van uw leven staat, dan kent u hem niet. En dan zoekt u hem daarom ook niet. En daarom hebt u hem ook niet lief. En dan kan het zijn zelfs dat u ook in uitbrekende zonden leeft. Daar wijst dan vraag en antwoord 82 op. En die mogen dan niet tot het avondmaal des Heren toegelaten worden. Dan zou het avondmaal des Heren ontheiligd worden. En dan komt Gods toren en misnoegen over heel de gemeente. Als mensen waarvan bekend is dat ze tegen de Heren ingaan, gewoon aan het avondmaal komen. Dat mag niet, dat kan niet, dat mag de kerkraad ook niet tolereren. Want dan komt Gods misnoegen over de gemeente. En wat gebeurt er dan? Dan wordt Gods geest bedroefd. Hij trekt zich terug. En dan wordt alles dor en koud en kil in een gemeente. En dan kan uiterlijk alles hetzelfde blijven. Maar dan kan een gemeente verschrompelen. Er zijn geen bekeringen meer. Er is geen geestelijk leven, dat taant, dat gaat weg. En mensen verlaten de kerk. En op den duur bestaat de kerkgemeente niet meer. En het gebouw wordt afgebroken. Dat gebeurt, gemeente, ook in ons land. En daarom is zelfonderzoek noodzakelijk. Hoe leven wij? De Heere geef ons door zijn genade een goede week van zelfbeproeving. Amen. We zullen zingen Psalm 139, vers 14. 139, vers 14. Zullen wij bidden en danken. Zo bidden wij u, Heere, of u in deze week van voorbereiding wilt werken in ons midden. Laat er een oprecht zelfbeproeving mogen zijn. En laat er mogen zijn dat door uw genade dat de mensen getrokken mogen worden die het niet meer kunnen uithouden zonder u. En die tot het avondmaal begeren te komen. Om daar te belijden dat ze mishagen aan zichzelf hebben. Maar die spreken vanuit dat vertrouwen dat u hen niet zult uitwerpen. En dat ze begeren in overgave aan u te leven, dat hun leven verbetert en verandert en vernieuwd wordt. O Heere, laat er dan onderzoek mogen zijn, dat wij niet in uitbrekende zonden leven. En dan zijn er vooral de zonden van de tong, het kwaad spreken, wat ons zo dichtbij kan liggen. En we belijden u dat er zoveel verborgen zonde ligt, wil het aanwijzen, wil verbreken, ja, wil harten verbreken en wil werken met uw Heilige Geest, dat er oprecht liefde tot u komt, walging aan onszelf vanwege wie wij zijn en een verlangen naar u in ons leven. Heere, werkt u in ons midden tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Gedenk ons deze week in alles. Wil ook de bidstond vrijdagavond ook dan in ons midden zijn, dat er oprecht gebed mag zijn voor het welzijn van de gemeente en om het werk van uw Geest. Hoor ons gebed ook nu en ga met ons om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 73, vers 13. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.